Vanavond, broeders en zusters, openen wij de Bijbel bij Daniël, om dan maar meteen systematisch van start te gaan. Daniël, hoofdstuk 9. Om alle kreten die u waarschijnlijk alles links en rechts hebt horen voorbijkomen, nu op een rijtje te zetten. Daniël 9, vanaf vers 24. Daniël 9 vanaf vers 24, waar staat: 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden door in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste. Tot zover. En ik besef dat als ik dit lees, dat deze woorden toch wat cryptisch karakter hebben, dat wil zeggen, het is wat magische taal, het is wat taal die bepaald niet al te duidelijk is, en dat ligt heus niet alleen aan de vertaling, maar het ligt heus ook en vooral aan de woorden die ook in het Hebreeuws hier gesproken zijn. Woorden die op zeer concrete wijze spreken over de toekomstige gebeurtenissen die zouden leiden tot de verschijning van de Messias, degene die immers op de troon van David zou zitten en die zou beschouwd worden als het zaad, als de erfgenaam van Abraham, om zijn koninkrijk op te richten, in de eerste plaats over Israël natuurlijk en vervolgens ook over de volkeren. Het koninkrijk van David dus, waarover wij al eerder gesproken hebben. En het zijn inderdaad concrete woorden, en dat is ongetwijfeld de reden waarom die woorden dan toch weer wat versluierd worden. Ze blijven concreet, de inhoud is heel concreet, want wat is concreter dan het noemen van jaartallen? En dat is zo ongeveer wat hier gebeurt. Weliswaar geen jaartallen, maar wel perioden. Nauwgezet gemeten perioden die zouden passeren en zouden leiden tot de komst van de Messias, want dat is feitelijk wat er staat. In ieder geval staat dat min of meer in vers 24, waar staat: 70 weken zijn bestemd over uw volk. En het zal duidelijk zijn dat we daarbij te maken hebben met een tijdsaanduiding. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dat betekent op voorhand, want ik ga er nou even langzaam door. Het betekent op voorhand dat hier gewoon gezegd wordt hoe lang het zal duren voordat al die dingen zullen gebeuren. En als we weten hoe lang het duurt en we weten wanneer die periode, die lange duur, begint, dan weten we ook wanneer die afloopt. Kortom, dan weten we ook wanneer al deze profetieën vervuld zullen zijn. Zo eenvoudig is dat. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dan moeten we alleen nog weten hoe lang 70 weken dan precies is. En we moeten weten wanneer die 70 weken beginnen en dan weten we ook wanneer ze eindigen en dat is het dan. Dat zeg ik zo op voorhand, omdat natuurlijk dikwijls gehoord wordt, wel in uw midden hoogstwaarschijnlijk niet, maar omdat dikwijls gehoord wordt dat wij niet kunnen weten wanneer deze dingen zullen geschieden. En ik moet meteen zeggen dat dat, nou laat ik onzinnig wou ik zeggen, maar nou ja, onder elkaar zeggen we dat wel even. Dat is onzinnig, hè? Dat we dat niet kunnen weten. Dat is natuurlijk onzin om van tevoren te zeggen dat we dat niet kunnen weten. Iemand die zegt dat kunnen we niet weten, zegt gewoon wij weten het niet. En ik zou ook niet weten hoe ik erachter moet komen. Dat betekent het. Maar of we het kunnen weten is afhankelijk van of iemand het weet. En als iemand het weet, dan kunnen wij weten. Daar gaat het maar om. En deze woorden staan uiteraard niet voor niks in de Bijbel. De vraag is of wij kunnen begrijpen wat hier staat. En ik moet op voorhand zeggen, ja, dat kan heel goed. Bovendien, en het is misschien goed om daar eens op te wijzen, dit mogen dan cryptische uitspraken zijn, versluierde uitspraken. Dat is natuurlijk zo, omdat de kwestie van de openbaring van het koninkrijk van Christus sowieso een zaak is die niet aan iedereen bekend zou worden gemaakt. En daarom wordt die wel in de Bijbel gezet, maar dan zodanig dat alleen via studie men daarachter kan komen. En dat is niet omdat God een beroep doet op onze intelligentie, maar op ons geloof. Want iemand die de Bijbel niet gelooft, zal de Bijbel ook niet bestuderen. Nee, niet andersom. Iemand die de Bijbel niet gelooft, zal hem niet bestuderen. En aan de andere kant kennen wij legio mensen die zich wel met de Bijbel bezighouden, die hem niet geloven. En die ook niet tot geloof komen. En die ook geen idee hebben van wat erin staat. En velen van degenen die zeggen wij kunnen niet weten, behoren tot die categorie. Bent u nog wakker? Heb u het gevolgd? He? Diegenen die zeggen wij kunnen niet weten, zijn heel dikwijls diegenen die zich weliswaar met de Bijbel bezighouden, maar er geen woord van geloven. En daarom er ook geen kaas van kunnen maken. Het is leuk om dat in Duitsland te zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Nee, maar zo werkt dat. Ja, dat moet u niet opvatten als arrogantie, maar men vraagt mij natuurlijk wel eens van hoe weet je nou, hoe kom je daar nou bij, hoe weet je al die dingen? Dan zeg ik altijd, nou, dan kom ik koop altijd van die bandjes op die boekentafel, van die groene, en dan luister ik, nou goed. Ja. Ja, laat maar zitten. Nee, dat kan ik u wel zeggen. Hoe je die dingen kunt weten door zo vroeg mogelijk te geloven in al wat God gesproken heeft. En vervolgens je ook bezig te houden met datgene wat God dan wel gesproken heeft. Maar in die volgorde. Eerst geloof. Vertrouwen in God zelf, in dat hij gesproken heeft. En vervolgens is het dan zaak om erachter te komen wat hij gesproken heeft. En als men er daarbij van uitgaat dat het echt het woord van God is, is het geen enkel probleem. Maar u weet dat velen van degenen die zich met de Bijbel bezighouden, nog steeds bezig zijn met de vraag of het überhaupt wel woord van God is. En dat is precies de belemmering voor kennis van de schriften. Zo kom je nooit tot kennis van de schriften. Integendeel. Het leidt dan ook precies tot het verkeerde resultaat. Het leidt altijd tot het resultaat van, nou ja, het is misschien een beetje geïnspireerd, maar dan toch niet al te veel en het is toch het werk van mensen en dat soort dingen meer. Zo gaat dat. Men moet beginnen met te geloven en daarna de schriften te bestuderen. En als men dat doet, zal men ook uit dit soort versluierde teksten kaas kunnen maken. Dat wil zeggen, men kan begrijpen wat hier staat. Ik geef meteen toe dat er studie voor nodig is. Dat is nou eenmaal zo. Maar ieder die gelooft zal er toch niet al te veel moeite mee hebben om zo'n soort studie te ondernemen. En begrijpt u me goed, ik zeg nu dat u zich moet opsluiten met de Bijbel in de studeerkamer of wat dan ook. Want zo werkt het ook niet. Dat betekent gewoon dat u zich op de hoogte moet stellen van wat er met de Bijbel aan de hand is. Hem lezen enzovoort, de dingen naast elkaar zetten enzovoort. En ook eens naar een ander luisteren, dat komt er vanzelfsprekend ook bij. Dat is ook een volstrekt Bijbelse gedachte. En zo kom je er vanzelf achter. Zo is mij ook gegaan, denk ik. Ik weet het ook niet zo precies, maar ongeveer zo wel, in elk geval. En als we dan terechtkomen bij dit soort uitspraken, dan kan men wel zeggen, ja, dit is versluierde tekst en daar kom je toch niet uit. Dan heb ik er nog een paar andere voor u. Als het dan in Genesis, hè, ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Als het dan in Genesis staat, hè, in Genesis 6. Daar staat in vers 1, vanaf vers 1. Het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Schijnt niks met wiskunde te maken te hebben, maar dat even te zijn. En hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochter de mensen aanzagen dat zij schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. Toen zeiden de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Dat betekent, mijn geest zal niet altijd blijven twisten met de mens tot in lengte van jaren. Dat betekent het, kan ik bewijzen, want er staat achter. Terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Wie zei daar dat eeuwig betekende voor een bepaalde tijd? De Heer zegt, ik zal niet voor een bepaalde tijd, zegt men dan, hè, ik zal niet voor een bepaalde tijd, maar 120 jaar nog met hem twisten. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Eeuwig betekent een onbepaalde tijd. En de Heer zegt, ik zal niet onbepaald met de mens blijven twisten. Ik maak er een eind aan. En dat doe ik niet vandaag, maar over 120 jaar. Zo, dan weet u ervan. Niet eeuwig, maar wel tijdelijk. En er wordt meteen bijgezegd, hoe lang nog? Staat erbij. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Ik geloof dat Noach de klok gelijk gezet heeft. Of dacht u dat hij die niet had? Nou ja, laat maar zitten. Een boot had hij nog niet. Maar er werd aan gewerkt. Hij had 120 jaar de tijd. Ik ben er ook zelf van overtuigd dat het begon te regenen. Precies 120 jaar nadat het hier gezegd werd. Toch? Ja, wat anders. Ja, wat anders. Weet u, er is wel een ander verhaal over in omloop. Maar dat verhaal, dat wordt naar voren gebracht omdat men weigert te erkennen dat God van tevoren precies de datum bekend maakt waarop hij het oordeel zal zenden over de mensheid. En dus zegt men, nee, dat kan nooit de datum zijn van het oordeel van de zondvloed of zo. Dat zal dus betekenen, dat moet weer anders betekenen. Bijvoorbeeld dat voortaan de mens niet meer ouder zou worden dan 120 jaar. Nou, dat is wel een beetje vreemd, want in eerste plaats duurde het 120 jaar tot aan de zondvloed. En daarna heeft Noach nog heel wat jaartjes geleefd, dus hij werd heel wat ouder dan 120. Hij was trouwens al 500 jaar geloof ik, of 480, weet je veel. Maar zoiets, daar kijk je niet meer op een jaar natuurlijk, hè. En bovendien, als we kijken hoe oud de mens werd na de zondvloed, dan blijkt dat het ook de 120 jaar ruimschoots overtreft. Zodat het allemaal maar onzin is. En zegt u, nou ja, dat bedoelt dus ook dat de mens voortaan dat het zo'n beetje zijn limit zou zijn. Dan zeg ik, en waarom gaan de mensen in onze dagen dan veel eerder dood? Hoezo, wat is dat voor onzin? Toch is dat een vrij algemeen aanvaarde gedachte dat hier zou staan dat de gemiddelde leeftijd van de mens voortaan 120 jaar zou zijn. Nou, wanneer is dat dan vervuld? Gewoon dwaasheid. Wat hier staat is dat God zegt over 120 jaar gaat het regenen. Heeft Pelleboer niet van terug, hè? Dat is nog eens een weersverwachting. En dan blijft het 40 dagen regenen ook nog. Ja, maar hier staat het. Dat zijn simpele woorden waarbij God zegt, nou, ik heb het gezien, ik heb het overzien, ik breng een oordeel. Maar we kennen God als een langmoedig God. Die wil dat allen behouden worden en niet dat enige verloren gaan. En dus zegt hij, nou, 120 jaar de tijd. En Noach heet later dan ook de prediker der gerechtigheid. We hebben toen uitgevonden dat hij predikte met een hamer. Nou ja, dat zal wel. Wat dacht u dat de man zijn mond niet open gedaan zou hebben? Dan heb je weer zoiets. Zo van, hij predikte ook met zijn gereedschap, laten wij dat ook doen. En dan vooral onze mond houden. He? Nee, natuurlijk niet. Noach, de prediker der gerechtigheid. Noach was de man die in zijn dagen het evangelie predikte van wat hier zou gebeuren. Dat er weliswaar een zondvloed zou komen, maar dat er ieder die geloofde gewoon mee zou kunnen gaan met Noach. Of hoe anders dan? He? Gewoon met Noach mee zou kunnen gaan in de ark. En dat is het dan. Wie maar geloofde, er werden geen kaartjes verkocht of niks, er werden geen voorwaarden gesteld, wie maar wilde kon zo meelopen de ark in. Maar wel bijtijds. En de datum was bekend. Daar is niks bijzonders aan. Ik geloof niet in die verhalen dat Noach zijn boot klaar had, toen is gaan zitten wachten, dan wil het dan nog niet regenen of zo. Ik geloof dat hij wist hoe het zat, God heeft het hem precies verteld en daarmee uit. Was hem bekend wanneer het zou gebeuren. Heel eenvoudige taal. Nou, zo kunnen we nog even verder. Want dan komen we terecht. Laat ik maar even een paar bladzijden omslaan dan. Voor de aardigheid. Dan komen wij terecht in Genesis 15. Vers 13. Zijn we bij Abraham. Toen zeide hij tot Abraham, Genesis 15, vers 13, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. Wanneer? Na 400 jaren. Wordt precies gezegd, en achteraf rekenen wij dat ook gewoon na. Na 400 jaren. Om precies te zijn, blijkt te zijn 400 jaar na de spening van Isaac en de uitdrijving van Ismaël. 400 jaren. Isaac en de zijnen, en al te verder volgde, was vreemdeling in het land wat hen niet toebehoorde. Eerst in Kanaan, want daar waren zij vreemdelingen en bijwoners. Dat staat in ieder geval nog uitgebreid in Hebreeën 11, dus daar kan ook geen misverstand over bestaan. Daarna ook nog enige jaren, wat heet 215 jaren, in Egypte. Dat was het ook hun land niet, daar waren ze ook vreemdelingen en bijwoners. Net als in Kanaan, dat maakt heus geen verschil. In totaal 400 jaar en na 400 jaar trokken ze uit. De datum was bekend eigenlijk. Wat er nog bij komt, dat het ook nog blijkt te zijn precies 430 jaren na de datum waarop Abraham en de zijnen in Canaan oorspronkelijk aankwamen. Tot op de dag nauwkeurig, staat erbij in Exodus 12, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Dus niet eens op het jaar nauwkeurig, maar op de dag nauwkeurig worden deze dingen meegedeeld. En ik denk dat er onder de Joodse of Israëlitische slaven in Egypte ook geweest zullen zijn. Die gezegd zullen hebben, of die gehoord zullen hebben, de belofte die God aan Abraham gedaan had. Van na 400 jaar zult gij uittrekken. Die zullen ook wel gezegd hebben. Nou ja, 400 staat natuurlijk gewoon voor een lange tijd. Want 400 betekent eigenlijk zolang als je leeft, zolang als het leven hier is. Want ze hadden ook iets gehoord van getalsymboliek. Dat is namelijk zo, hè? 400. Ze bestaan de tijd van deze oude schepping enzovoort, het leven van deze oude schepping enzovoort. Dat kan wel zo wezen, maar niettemin is het gewoon een letterlijke profetie dat ook daadwerkelijk letterlijk na 400 jaar men zou uittrekken uit Egypte. En er zal er wel weer iemand geweest zijn, ja, maar dat kun je niet van tevoren weten. Of niemand weet de dag, nog de uren. Maar waarom niet? God heeft het gezegd, het is een kwestie van geloof, om God op zijn woord te nemen en dan weet men wel degelijk de dag en de uren. En 400 jaar, nadat deze 400 jaar gepasseerd waren, trok Israël inderdaad uit Egypte, eveneens door de wateren, net als in de dagen van Noach dus, hè, door de wateren, dit keer door de wateren van de Schelfzee en verdween uit Egypte en de Egyptenaren, beeld van de wereld overigens, maar de Egyptenaren kwamen om in diezelfde wateren. Een gelijksoortig verhaal als de geschiedenis dan van in de dagen van Noach. Alleen toen was Noach de redder en in deze geschiedenis is natuurlijk Mozes degene die hen uitleidt uit Egypte. Maar het verhaal is in principe hetzelfde. En bedacht u wat, dat als de Messias komt en hij zijn volk zal verlossen en zal brengen naar het beloofde land enzovoort zijn oordeel zal brengen over de volkeren en de aarde, dat er niet een datum voor bestemd zou zijn? Natuurlijk wel, die wordt precies gegeven. Bovendien, als we nou weer even teruggaan naar Daniël 9, dan vinden we hier vanaf Daniël 9 vers 24 profetie met betrekking tot de tijd die zou passeren tot aan het definitieve aanbreken van het koninkrijk van de Messias. Maar die profetie krijgt Daniël ook niet zomaar. Want als we de moeite nemen om ook het eerste gedeelte van Daniël 9 eens te bezien, dan lezen wij in Daniël 9 vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, dat is niet Darius de Grote, maar Darius de Meed, oftewel Gobaru, oftewel Gobrias, de man die Babel veroverde, namens de Meden en Persen. En als legeraanvoerder van Kores de Pers, het was die Darius. En het was dus in het jaar waarop Babel veroverd werd. Weet u wel, dat is die nacht aan die genoemd wordt in het laatste vers van Daniël 5. In dezelfde nacht werd Belshazzar der Chaldeeën koning gedood. Dus de dag dat het Babylonische Rijk ten onder ging en werd overgenomen door de Meden en Perzen, die niet de stad verwoesten, Babel, maar wel de stad veroverden. En gewoon zeiden, vanaf nu zijn wij de baas, dit is het eerste jaar van de Meden en Perzen. En zo was dat, dat was in 538 voor onze jaartelling. Heel bekende datum, is ook helemaal niet omstreden. Nou, in dat jaar van de ondergang van het Babylonische Rijk, hè, waarbij het Rijk eigenlijk kwam, nou hier eerst gedurende 2 jaar aan Darius de Meed, maar die gaf het later gewoon over toen aan zijn baas toen die binnenkwam. Dat duurde 2 jaar, had zeker nog wat te doen, maar even later kwam, 2 jaar later, in 536, kwam dus Kores, de pers, binnen. En Kores is die man die in het boek Jesaja al met name genoemd was, Kores de pers die zou komen om Israël te verlossen. Nu kun je natuurlijk wel zeggen, maar die Kores de pers uit Jesaja is eigenlijk Christus. En dan zeg ik, dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat het ook letterlijk gewoon Kores was. En dat de profetie over die Kores verder gaat en vervolgens spreekt over de Christus die uiteindelijk Israël zal verlossen, dat is wel waar. Maar doet aan het oorspronkelijke feit niks af dat in Jesaja de komst van deze Kores de pers genoemd wordt. En Daniël, de man die de verovering van Babel door Darius de Meed meemaakte in 538, was een van de hoogste mannen uit het Rijk. Eigenlijk de hoogste onder de koning en zijn zoon, zeg maar. Of de koning en zijn vader, net hoe je het hebben wil. Maar daar is de hoogste man in het Rijk. Die kende de politieke situatie heel goed. En die wist heel goed dat Darius de Meed gewoon de legeraanvoerder was van Kores de pers. En die wist dus dat Kores eraan kwam. Hij kende de man natuurlijk ook bij name. En hij had waarschijnlijk niet alleen Jeremia gelezen, zoals 2 versen verder staat, maar waarschijnlijk ook Jesaja. Waarom ook niet? Zodat hij geweten heeft, daar komt Kores de pers, over wie gesproken werd door de profeet Jesaja. En aangezien van die Kores staat dat hij Israël op een of andere wijze zou verlossen, werd Daniël zelf dus bepaald met deze omkering in de politieke situatie. Het Babylonische koninkrijk werd overgenomen door Mede en Perzen. Kores de pers kwam eraan, het was nu de tijd misschien voor de verlossing. En in Jesaja kon je in ieder geval zoiets lezen. Heel eenvoudig. En dus deze Daniël, in het eerste jaar zijn regering, zegt Daniël, vers 2 is dat, Daniël 9 vers 2, in het eerste jaar van zijn regering, in 538 dus, merkte ik, Daniël, in de boeken, de schriften, jawel, de boeken, in het Nederlands, min of meer Nederlands heet dat gewoon de Bijbel. Het woord Bijbel betekent ook niks anders dan de boeken. De boeken. De Bijbel. Merkte ik in de Bijbel dus, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaren was. Dat betekent dat Daniël dus gelezen had in Jeremia, op 2 verschillende plaatsen zelfs, dat de dagen van de verwoesting van Jeruzalem gemeten werden, al voordat die verwoesting kwam. En de Heer had namelijk gezegd dat die verwoesting 70 jaar zou duren. Niet het verwoesten als zodanig, want dat is zo gebeurd. Maar het betekent dat het 70 jaren woest zou blijven. Ondanks dat er misschien toch wel mensen zouden wonen. Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat om dat de stad als stad woest zou blijven. 70 jaren, daar heeft men weer zoiets, zegt de Nederlandse zegswijs. He? Daar heeft men weer zoiets. Er was gezegd dat het 70 jaar verwoest zou zijn. Als je dus weet wanneer het verwoest werd, kun je uitrekenen. Jawel. Kun je gewoon uitrekenen wanneer de verlossing zou komen en wanneer dus de ballingen terug zouden keren misschien naar Jeruzalem om dat te bouwen of iets dergelijks. Zo zit dat. En dat zou ook moeten gebeuren, want er komt dan nog bij dat de eerste verovering van Jeruzalem, er waren er 3 in die dagen, dat is om het moeilijk te maken, maar daar hebben we nu even niks mee te maken. De eerste verovering van Jeruzalem was in 606 voor onze jaartelling. Sommige jaartallen tabellen geven 605. Maar dat komt omdat de chronologen, want zo heten die jongens, nog altijd moeite hebben met het verschil tussen het jaar 0 en het jaar 1 voor Christus. Want die jongens die vergeten soms een jaar 0 te rekenen. Nee, doen ze met opzet, maar dan komt de wiskundige en die rekent wel een jaar 0, dus zit hij meteen een jaar mis. En vandaar dat alle jaartallen te bellen steeds 1 jaar met elkaar verschillen. Zal ik maar zeggen, je hebt of 606 of 605 voor onze jaartelling. Maar dat is een beetje een misverstand. Het was het jaar min 605, maar dat kan natuurlijk niet negatieve jaren. Het was gewoon het jaar 606 dus voor onze jaartelling. En er is vast wel een wiskundige in de zaal die zo vriendelijk zou zijn om je dat morgen gedurende de middag uit te leggen. Want het schijnt een heel ingewikkeld probleem te zijn. Maar goed, dat even terzijde. 606 voor onze jaartelling, dus de eerste verwoesting, of eerste verovering moet ik zeggen, het was niet de verwoesting. De eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Daniel wist er alles van, want het verhaal ervan vinden vermeld in Daniel 1, de eerste verse, waar ook Daniel en nog enige hooggeplaatsten uit Israël worden meegenomen naar Babel. Dat is nog niet het begin van de officiële ballingschap, maar het is wel de eerste verovering van Jeruzalem. En sindsdien is er nooit meer een zelfstandig koning, Joods of Israëlitisch koning, over Israël geweest. Dus het is een belangrijk daad, een belangrijk jaar uit de Bijbelse geschiedenis. Het einde, officieel althans, het einde van een zelfstandig koninkrijk van het huis van David. 606 van onze jaartelling. 70 jaar later brengt ons precies in 536. En dat is het eerste jaar van Kores, de Pers. En inderdaad, in dat jaar kreeg Israël toestemming om uit de ballingschap terug te keren naar Jeruzalem. Toch 70 jaar. Daar ben ik lang niet mee uitgepraat, maar ik ga het nou niet ingewikkelder maken dan het is. Ik geef maar als voorbeeld dat die 70 jaren dus ergens wel degelijk passen. En als je begin van de periode weet en je weet dat het 70 jaar duurt, dan is het toch kinderspel om uit te rekenen wanneer het afloopt. En dan moet je niet zeuren van dat kunnen wij niet weten. Het staat er gewoon. En Daniel, de man, las dat in Jeremia. Dat is, ik noem het even voor de statistiek, dat is in Jeremia 25 vers 11 en 12. En in Jeremia 29 vers 10. Nee, ik ga er niet verder op in, want het zal blijken dat zo'n periode van 70 jaar nog een keer voorkomt. En wat nauwkeuriger dan wat ik nu gezegd heb, er waren namelijk verschillende perioden in die dagen. Twee perioden van 70 jaar en één van 62 jaar. En die 62 jaar was de periode van de ballingschap. 70 jaar was een periode van verwoesting en de 70 jaar die ik nu net noemde was strikt genomen niet die van de verwoesting, maar wel die van de dienstbaarheid van Jeruzalem aan Babel. Maar dat zeg ik om te laten zien dat het nog wel enigszins gecompliceerder is dan wat ik nu sta te vertellen. Maar waar het om gaat is dat Daniel dus wel even aan het rekenen geweest was. En Daniel was heel wat verstandiger dan heel wat christenen in onze dagen. Want kijk, waarom hè? Waarom heeft men moeite met het aanvaarden van dat God de data van de heilsgebeurtenissen bekend heeft gemaakt? Wel, een van de eerlijke redenen, want de meeste redenen zijn oneerlijk, maar een van de eerlijke redenen is dat men zegt, nou kijk, Gods zegeningen komen niet op een bepaalde datum. Gods zegeningen komen voor ieder die gelooft en tot geloof komen kun je altijd. Zodat het niet aan enige datum gebonden is. En dat is min of meer zo. In ieder geval waar het gaat om het persoonlijk geloof van dus de individuele mens. Dat kan altijd. Dat is waar. Maar waar gesproken wordt over de bekering van Israël en dus het aanbreken van het Messiaanse Rijk over Israël, worden in de Bijbel twee voorwaarden gegeven. Ga er maar weer even aan staan. De een is de datum. Het moet de datum zijn, heel eenvoudig, de datum. En de andere is de voorwaarde van bekering. Nou, dan neem ik even weer een paar stappen terug. Gaan we weer even naar Noach. He? Er waren zegeningen beloofd. En er waren twee voorwaarden aan verbonden. De ene is geen voorwaarde te noemen eigenlijk. Het ene is de datum. Men moet voor de bestemde tijd. Dat is de eerste voorwaarde. En dan in de ark zijn. Dat is de tweede voorwaarde. Men moet geloven in wat God gesproken heeft. Uiteraard, anders gaan men sowieso die boot niet binnen. En het andere is, het moet voor de bestemde tijd. En daar gaat het om. En precies hetzelfde doet zich voor in verband met de beloften omtrent het koninkrijk van de zoon van David aan Israël. Er zijn twee voorwaarden in het algemeen te noemen. De een is, het moet de juiste tijd zijn. De andere is, men moet wel eerst tot geloof gekomen zijn. Want als de tijd aanbreekt, begint dat koninkrijk. Wordt het over Israël gevestigd. En het andere is, dat alleen gelovigen dat koninkrijk binnengaan, zodat meteen vastgesteld moet worden, dat staat er ook, maar je kunt het ook gewoon concluderen, moet meteen vastgesteld worden dat een Israëliet die niet gelooft op het moment dat het koninkrijk van de Messias over Israël aanbreekt, op de bestemde datum, die wordt gedood. Wat gebeurde er met degene aan wie het evangelie gepredikt was door de prediker der gerechtigheid Noach en toen begon het te regenen en toen gingen ze niet in de ark en toen ging de deur van de ark dicht. Wat gebeurde er mee? Ze zijn omgekomen in het water. Hetzelfde water wat tot redding diende voor Noach overigens. Maar men kwam erin om. Even snel zeggen, water is ook een beeld van het woord van God. En er zijn twee mogelijkheden in verband met het woord van God. De ene uitwerking is dat de mens door geoordeeld wordt. De andere is dat de mens door behouden wordt. Je kan allebei. Het is levensgevaarlijk geconfronteerd te worden met het woord van God en het niet te geloven. Want als men niet geloven wordt, maar door hetzelfde woord van God geoordeeld. Men neemt het aan of wijst het af. Of in een andere zin, het is een bediening des doods. Of het is een bediening des levens. Een van twee. En zo is het ook met al deze dingen. Als de datum aanbreekt dat God zijn koninkrijk over Israël zal oprichten, dan moet men tot geloof gekomen zijn. Zo niet, wordt men omgebracht. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de openbaring van het koninkrijk van Christus over de heidense volkeren. Er gebeurt precies hetzelfde. Daar staat ook een tijd voor waarin dat koninkrijk over de heidenen gevestigd zal worden. Als die datum bereikt is, zal men tot geloof gekomen moeten zijn en anders komt men om. Omdat men geen recht heeft als ongelovige te leven op de aarde die op dat moment en vanaf dat moment behoort tot het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk dus, van Christus. Want in de hemel heeft men zo geen rechten, op de aarde ook niet, dus verdwijnt men er onder de aarde. Sprak hij laconiek, maar zo is het natuurlijk niet. Maar dat zijn gewoon feiten. Ik kan ze natuurlijk wel wat vriendelijker verpakken en wat aardiger zeggen en wat meer bijvoeglijke naamwoorden gebruiken. Maar het helpt niks, de waarheid wordt er niet anders van. Zo zit dat. En Daniel de man gaat er kennelijk vanuit dat in ieder geval in periode van 70 jaar... Het was niet de verwoesting, maar wel de dienstbaarheid. Hè? Maar dat er in ieder geval een periode van 70 jaar zou verlopen in zijn dagen. Want Kores kwam maar aan en er zou verlossing komen. Dat stond al in Jesaja. En bovendien waren de 70 jaren vanaf 606 gerekend bijna om. En hij zegt niet, ha fijn, nou gaat het gebeuren. Want hij weet heel goed dat iemand die niet gelooft geen deel krijgt aan welke zegening dan ook. Ongeacht of het de datum is of niet. En wat doet hij dus? Die vraag, wat doet hij dus, wordt beantwoord in vers 3 tot en met 23. Wat doet hij dus? Hij ging in de rouw en hij beleed, als een van de vorsten of prinsen uit het huis van Juda, beleed hij de zonden van het volk. En hij zegt, wij hebben gezondigd. Als het over persoonlijke zaken ging, dan zou dat op Daniel zelf helemaal niet van toepassing zijn. Hij zegt, wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten, vers 6 lees ik nou. Wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten die in uw naam spraken tot onze koning, onze vorsten, onze vaders en tot al het volk des lands. Nou, Daniel had er wel naar geluisterd, maar hij spreekt hier ook namens het volk. Hij vertegenwoordigt het volk. Hij is dan ook eigenlijk een type van de Heer Jezus daarin die onze zonden droeg. Jawel. Daniel werd dan ook niet voor niks in de leeuwenkuil geworpen en kwam er daarna weer uit. In het 62e jaar van enzovoorts. Zoals de Heer leed en stierf vanuit de dood opstond, aan het einde van een periode van 62 weken. Maar dan loop ik op de dingen vooruit. Maar zoek dat maar eens uit, hè, in uw vrije tijd. Hè. Maar waar het om gaat is, dat is echt vers 5. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en godlooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Van wat u gesproken hebt namelijk. En vers 6. We hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen. Want we zeiden gewoon, ah, dat kunnen die jongens niet weten. Die bedenken maar wat. Zijn eigenaardige lui, zijn dichterlijke jongens enzovoort, hoeven niet al te serieus te nemen. Of het zijn leugenaars, want het werd ook ronduit gezegd hoor. Maar God had gesproken. En Daniel doet belijdenis, dit hele hoofdstuk lang eigenlijk, van de zonde van het volk. Opdat daarmee op een of andere wijze aan beide twee voorwaarden zou worden voldaan. De datum van het eind van die 70 jaar, die breekt aan. En Daniel neemt de plaats in van het volk Israël en zegt, wij hebben gezondigd, wij beleiden onze zonde. En hij doet dus een beroep op de genade en barmhartigheid van God. Want zo is dat, hè. We vinden dat ook aan het einde van dat gedeelte, waar staat in vers 17. En nu, o onze God, let op vooral onze God. Nu, u, onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Er wordt gesproken speciaal over Jeruzalem en de tempel. Doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Men doet niet een beroep op eigen werken, men doet een beroep hier op de barmhartigheden, de grote barmhartigheden van God, op de genade van God dus. Want Daniel weet heel goed dat God net zo goed zijn koninkrijk over Israël kan beginnen, bijvoorbeeld maar over één Israëliet. Nee, daar staat in, wat staat er? In Numeri, denk ik, of zoiets, hè? Toen de Heer over dat zondige volk zei tegen Mozes, hij zei, weet je wat, ik zal het uitroeien en dan begin ik met jou wel een nieuw volk. Dat kom, word ik niet bestreden. Nou, ik zal er maar niet verder op ingaan wat dat allemaal weer betekent, want dat spreekt natuurlijk ook over Christus, want in wezen is het natuurlijk zo dat het hele natuurlijke volk wordt uitgeroeid en dat God zich een nieuw volk verwekt uit, niet Mozes, maar uit Christus. Ja, dat geldt zelfs niet alleen voor Israël, maar dat geldt zelfs voor alle volkeren der aarde. De oude mens in Adam, de nieuwe mens in Christus. Het is vol met typologie natuurlijk. Maar Daniel kent ook de letterlijke betekenis daarvan. En daarom neemt hij de plaats van het volk in als een voorloper van de Heer Jezus Christus. En doet belijdenis van de zonde des volks, alsof hij er ook zelf deel aan had. Hij rekent zich daartoe, stelt zichzelf verantwoordelijk en doet dan een beroep op de genade van God. Want hij weet heel goed dat als de 70 om zijn, als de tijd aanbreekt dat God zijn zegeningen zal geven. En Israël is niet tot bekering gekomen of tot geloof gekomen, wordt gewoon heel Israël uitgeroeid. Zo zit dat. En je kunt wel zeggen, nou, wij geloven dat binnen afzienbare tijd de Messias zal komen. Die zal Israël verlossen van de Palestijnen en van nog het een en ander, geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe. Hoe dacht u dat? Nou, dat kan wel zo wezen, maar het heeft er niks mee te maken. Waar het om gaat is dat niemand ooit deel krijgt aan enige verlossing zonder geloof in de Heer Jezus Christus. En ik zou niet weten waarom die boodschap dan vandaag zou moeten gepredikt worden en niet gisteren bijvoorbeeld. Hè. Waarom die boodschap bijvoorbeeld gisteren wel en dan weer niet in de toekomst gepredikt zou worden, met al die varianten bestaan. Hè. Zeggen vroeger dat God zijn volk verstoten, maar straks gaat hij het aannemen, dus laten we nou het evangelie prediken. He? En anderen zeggen, nee, in het verleden konden we het evangelie prediken, maar gewoon over de hele wereld aan de heiden en ook aan de joden. Maar je kunt het niet aan het joodse volk specifiek doen, want daar komt de Heer straks en die regelt het dan wel. Dat is net zulke onzin. Dat is echt onzin. De waarheid is dat de prediking nooit verandert, dat er altijd maar één boodschap is, namelijk dat niemand ooit enige zegening van de Messias zal ontvangen zonder geloof in die Messias. En of hij morgen komt of over 1000 jaar, maakt daarbij niks uit. Het principe blijft namelijk gelijk. Want als de Heer morgen, bij wijze van spreken, het gebeurt niet, het kan niet, want er zou dan toch minstens nog 7 jaar overheen moeten gaan. Maar als de Heer morgen zijn koninkrijk aan Israël openbaart, dan worden morgen, diezelfde dag, alle ongelovige Israëlieten uitgeroeid. Zo is het gewoon. Want geen ongelovige gaat ooit dat koninkrijk binnen. Meer zeg ik er nou niet over, maar zo is het wel. Geen ongelovige gaat ooit dat koninkrijk in. En mocht daarin iemand gevonden worden, dan wordt hij eruit gezet. Dat staat allemaal in de Bijbel, dus vooruit maar. Nee, het punt is dat we vinden 2 voorwaarden. De ene is die van bekering, van geloof. Geloof in wat God gesproken heeft, geloof in de Zoon. Geloof in diegene die door God gesteld is tot Heer en tot Christus. De andere voorwaarde is, ja, het koninkrijk komt pas op Gods tijd, op een bepaalde datum. Maar u ziet dat dat niet het belangrijkste is. Wij wachten niet op een datum. We zijn gewoon tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus en hebben nu al deel gekregen aan zijn koninkrijk. Heeft er niks mee te maken met wanneer hij wederkomt. Nee, dat koninkrijk is dan hier niet, maar het is daarboven wel. En aangezien het koninkrijk niet hier komt, gaan wij naar het koninkrijk. Dat is een van de problemen dus die ik heb met uw koninkrijk komen. Je kunt rustig bidden dat Gods koninkrijk zal komen, maar als u denkt dat wij erop zitten te wachten, dan hebben we een boel gemist. Hè? Want in onze dagen komt het juist niet, in onze dagen gaan wij er naartoe. Zijn wij overgezet zelfs in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, staat er. En daar gaat het maar om, daar wacht niet op een datum. Nou, hoe dan ook. Daniel werd bepaald bij de datum en Daniel neemt de plaats van het volk in, doet belijdenis van de zonde van het volk, komt namens het volk tot bekering enzovoorts. En pas dan wordt hij gehonoreerd, pas dan komt er een antwoord van God. Het ene is hij weet de datum, dat is heel concreet. Het andere is dat hij in de juiste positie voor God gaat staan. En dan staat er in vers 19 staat, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heer, merk op en doe het, vertraag het niet. Vertraagt de Heer dat dan wel eens? Hoe komt Daniel daar nou bij, hè? Maar inderdaad, hij vertraagt het wel eens. Nou ja, zegt Petrus, dat achter sommige traagheid, je kunt het ook anders, je kunt het ook positief beschrijven. De Heer is langmoedig over ons. Want de openbaring van het koninkrijk, zoals we al gezien hebben, is natuurlijk in onze dagen vertraagd. In de zin van, dat staat even stil, dat komt dus pas later. Maar Daniel bidt, vertraag niet om uzelf wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Het is een belofte op Gods barmhartigheden. En dan staat er, en als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde, namelijk, maar er staat en, de zonde mijn volks van Israël, en mijn smekingen nederwiep voor het aangezicht des Heren mijn Gods, om des heiligen bergs wil mijn Gods. Wel, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd des avondoffers. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide, dat is 3 keer hetzelfde, hè? Onderrichtte, sprak en zeide. Hij zei, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin, en zin heeft altijd te maken met begrip en met inhoud, hè? Het wezen der dingen. Nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin van uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. En in plaats van dat tot Daniel gezegd wordt, wanneer dan exact die profetie over 10 weken, dat wil zeggen over 70 jaar, wordt uitgelegd, in plaats dat dus aan Daniel die profetie over die 70 jaren van verwoesting van Jeruzalem enzovoorts wordt uitgelegd, hè, in plaats daarvan krijgt hij een andere een ander visioen, een andere profetie, moet ik eigenlijk zeggen, want het is geen visioen. Hij krijgt een andere profetie, niet met betrekking tot een periode van 70 jaar, maar met betrekking tot een periode van 7 maal 70 jaar. Oftewel 490 jaren. En van de periode van 70 jaar van verwoesting en ballingschap en die dingen wordt overgesprongen naar een veel langere periode. En als die lange periode voorbij zou zijn, dan zou men niet maar terugkomen met ballingschap, maar zou zelfs het koninkrijk van het huis van David hersteld zijn, zou de Messias verschenen zijn. Er zou een eeuwige gerechtigheid aangebracht zijn, in ieder geval over Israël, en dat staat in vers 24. Zodat u ziet, zo'n profetie komt maar niet zomaar uit de lucht vallen, staat ook niet op zichzelf. Maar het is een prachtige illustratie van hoe dat werkt, ook bij de bestudering van de schriften, laat ik dat dan ook maar eens zeggen. Als men niet bereid is de eenvoudige Bijbelse waarheden te geloven, zal men nooit verstaan hoe de meer ingewikkelde Bijbelse waarheden in elkaar steken. Want wie het kleine niet eet, is het grote niet weet. Dat is een algemeen principe. Bovendien, wie moeilijkheden maakt over kleine dingen, zal de grote nooit verstaan. Ja, ik moet even nadenken hoe ik dat nou weer eens zal zeggen. Maar ik kreeg eens instructies mee voor het geven van Bijbelstudie. En in die instructies stond dat het de bedoeling was dat niet over zulke moeilijke vraagstukken gesproken zou worden als bijvoorbeeld over de doop. Toen brak mijn andere klomp dus ook, toen had ik er helemaal geen idee meer. Moeilijke vraagstukken? Dat is helemaal geen moeilijk vraagstuk. Niet wanneer we spreken over de Bijbel. Daarbuiten, daar zijn vraagstukken genoeg, maar die zijn niet echt interessant. Hè? Maar als je daar al niet over kunt praten, zulke eenvoudige dingen, dingen over de doop, die immers spreken over dood en opstanding, gewoon wedergeboren, de weg tot verlossing, of wat je hoe je het dan maar hebben wil. Hè? Als je daar niet eens over kunt praten, waar dan eigenlijk nog wel over? En als je die niet begrijpt, hoe zul je de wat gecompliceerdere dingen begrijpen als juist de dingen van het profetisch woord? Want die zijn zeer gecompliceerd. Al was het maar alleen omdat veruit het grootste gedeelte van de Bijbel zich bezig had met profetieën. Meer dan u zou denken, in elk geval. Nou goed. Als een woord meerdere betekenissen kan hebben of op meerdere manieren kan worden toegepast, dan zal moeten blijken uit de context op welke wijze het zal moeten worden toegepast. Nou, 7 weken vandaag kan niet, want dan zou het al vervuld zijn. Het is nog niet vervuld. 7 weken van maanden kan ook niet, want dan zou het ook al vervuld moeten zijn. Blijft over 70 weken van jaren, oftewel 7 maal 7 jaar. En inderdaad, voor zover het vervuld had moeten zijn, is het ook vervuld. Dus dat is geen centje pijn. Dat is achteraf geredeneerd natuurlijk, maar dat is het makkelijkste. Dat zijn dingen die als een paal boven water staan. En verder is het zo dat wij het woord week van jaren in ons taalgebruik niet kennen, maar daarom staat het nog wel in de Bijbel. Ja, staat in de Bijbel. Er staat in elk geval in Leviticus, meen ik. Ja, Leviticus 25 vers 8. Leviticus 25 vers 8, gij zult u ook tellen 7 jaarweken. Dat bestaat dus wel. Of het woord in Van Dalen's Groot Woordenboek staat, dat weet ik niet. Het zou erin moeten staan. En laat ik u er nog maar eens een geheimtje verklappen. Ons zogenaamde officiële algemeen beschaafde Nederlands is in de eerste plaats natuurlijk niks anders dan het Haarlems dialect. Tot norm verheven omdat men in Haarlem geacht wordt de boekdrukkunst te hebben uitgevonden, maar dat even terzijde. Ja, dat is zo. En verder is het zo dat wij op de, dat was niet de zonderschool, maar moet ergens anders geweest zijn, maar dat wij geleerd hebben dat de Nederlandse taal als zodanig zijn oorsprong en ontwikkeling te danken heeft als taal aan de Statenvertaling. Dat is nog eens different koek. He? Nee, dat is geen woord van, dat moeten ze verstaan, die jongens hier. Zal ik even verder uitleggen dan. Wij hebben dikwijls de gedachte dat het noodzakelijk is om de Bijbel te vertalen naar het Nederlands. En aangezien het Nederlands steeds verandert, maar dat mag je nooit hardop zeggen, en aangezien de inzichten in de Bijbel ook steeds veranderen, dat is de voetnoot, heeft men steeds weer vaker behoefte aan een nieuwe Nederlandse vertaling. Maar het is eigenlijk de omgekeerde wereld, want elke Nederlandicus weet, even rondkijken, elke Nederlandicus weet dat de Nederlandse taal eigenlijk tot taal verheven is en tot norm gesteld is, voortkomend uit de Statenbijbel. De woorden die we in onze taal kennen zijn voor een groot deel ontleend aan de Statenbijbel. Veel woorden in de Bijbel namelijk zijn ter gelegenheid van de vertaling van de Bijbel gewoon uitgevonden. Ze hebben een woord bedacht. Dat is echt waar. Met andere woorden, we zouden de Bijbel niet in onze taal moeten aanpassen. We zouden moeten beseffen dat onze taal aan de Bijbel zou moeten worden aangepast worden. En dat betekent dus dat we voortaan onder het woord week ook zouden moeten verstaan een week van maanden of ook speciaal een week van jaren. Zo zit dat gewoon. En als wij dus zeggen dat is in de omgangstaal niet bekend, dan is dat niet omdat het niet bekend zou zijn, maar is dat gewoon omdat wij in de omgangstaal nooit over Bijbels aangelegenheden spreken in het algemeen. En daar zit het echte probleem. Als we dagelijks met elkaar over Bijbelse zaken zouden spreken, zou het jargon wat we daarbij gebruiken vanzelf tot erkend Nederlands behoren. Dat is makkelijk zat. We vinden het gewoon uit. Dat is een heel normale zaak hoor. Dat is niet mijn eigen wijzigheid. Dat is gewoon een heel normale zaak. Zo is het altijd gegaan. Zo ontwikkelt zich elke taal. Dat is geen enkel probleem. Een week is een zeven en uit de Bijbel blijkt dat het ook inderdaad een week kan zijn van jaren, want hier staat dat. Gij zult u ook tellen, zeven weken van jaren. En men heeft het vertaald met één woord, jaarweken. Er staat er ook achter, namelijk zeven maal zeven jaren. En als je dan één keer leest in Daniël 9 over weken, dan kun je niet meer zeggen, oh dat woord hebben wij nog niet gehad. Dat zeiden wij altijd, weet u wel, op school hè. Als we een woord niet konden vertalen. Meester, dat hebben wij nog niet gehad. Ja. Dat is geen goed argument. Hier in de Bijbel hebben we het al wel gehad. Wij zijn dat eerder tegengekomen. En daar gaat het maar om. Wij moeten het woord geleerd hebben. En het leuke van de Bijbel is dat als daar wat lastige begrippen geïntroduceerd worden, worden ze meteen ter plekke verklaard. Ik blijf dat volhouden. Een van de dingen die ik ook geleerd heb in verband met Bijbelstudie is, als je een woord niet weet wat het betekent, dan zoek je op waar het eerst in de Bijbel voorkomt. Want daar is het duidelijk namelijk wat het betekent. Dan wordt het geïllustreerd, dan staat het erbij, of staat het er letterlijk bij, of het blijkt uit het verband. Geen enkel probleem. En als je dan later zo'n woord tegenkomt, dan moet je gewoon weten, oh ja, dat hebben we gehad, want dat was daar en daar. En dat is met jaarweken ook zo. Nou, zeven jaarweken, oftewel zeven maal zeven jaren. Zodat de dagen der zeven jaarweken u 49 jaren zullen zijn. Zodat u nu ziet dat in de Bijbel staat dat 7 maal 7 49 is. Zie hoe makkelijk het is. Gewoon echt simpel lezen. Nou, dan gaan we terug naar Daniël 9, want daar heb ik er nog één voor u. Mocht u nou wat in de war raken, doordat weken ook weken van jaren kunnen zijn, dan moet ik u erop wijzen dat niet voor niks in hoofdstuk 10 vers 2, dat is maar een paar versen verder dan wat wij gelezen hebben, dat in hoofdstuk 10 vers 2 uitdrukkelijk staat, in die dagen was ik Daniël treurende, drie weken der dagen. En waarom staat daar drie weken van dagen? Omdat er ook weken van jaren bestaan en een paar versen eerder waren die nog genoemd. Heel eenvoudig, er wordt hier gewoon in 10 vers 2 weer teruggeschakeld. Denk erom, dit zijn niet meer jaarweken, maar dagweken. Nou, dat moet maar duidelijk zijn. We hebben trouwens nog één, want we vinden in Genesis 29 dat Jacob, hoe moet ik dat nou netjes vertellen, daar in ieder geval 7 jaar gewerkt had om daarmee een vrouw te verdienen. Die kreeg hij ook, maar het bleek de tweede keus te zijn. Ik weet nooit hoe ik die dingen netjes moet vertellen. Maar goed, de bedrieger werd bedrogen, heet dat. En wat er gebeurde is dat oom Laban, die nog een dochter had, toen zei, och, had je die andere willen hebben, nou is bij ons ongebruikelijk. Maar wil je die andere, nou, vervul ook de week van deze. zegt hij. En er is nooit iemand die ik gehoord heb die bezwaar maakt en zegt van ja, die week, dat moet een week van dagen zijn. Iedereen weet dat 7 jaar gewerkt en ik kreeg Lea. En Laban zegt tegen hem, vervul ook de week van deze. En dat betekent dus een week, namelijk 7 jaren. Heel gewoon, en dat was Genesis 29 vers 27. Dus, daar gaan wij weer. Na vers 24 van Daniël 9. 70 weken, oftewel 70 maal 7 jaren, zijn de 490 jaren. Want ook dat rekensommetje hebben we dan inmiddels gezien. Hè? 490 jaar staat er dus eigenlijk, zijn bestemd over, en er wordt een periode genoemd, een periode van 490 jaren. Later komt er nog een onderverdeling, dat doet er niet toe. Waar die komt, daar hebben we het nog over. En verder moet ik er ook bij zeggen dat die periode van 490 jaren hier maar ook niet uit de lucht komt vallen, omdat blijkt dat de hele geschiedenis van Israël kan worden onderverdeeld in perioden van 490 jaren. Het is wat lastig, maar niet min kan dat. Het is ook niet echt actueel, niet echt belangrijk, maar het is wel zo. Periode van 490 jaren. De gedachte daarbij is dat 7 x 7 leidt tot 49 en eventueel staat er dan een 0 achter. En dan zou er 50 moeten komen. Maar aangezien 50 van alles te maken heeft met nieuw verbond en nieuwe schepping en dat soort dingen meer, komt hij niet. En begint het verhaal gewoon overnieuw. En de typologische betekenis dan gewoon deze, dat nou eenmaal een 50 niet van deze wereld is, niet hier thuis hoort, niet deel uitmaakt van de zienlijke dingen, zodat men nooit verder telt dan 49 en dan begint het verhaal overnieuw. En als u dacht dat de geschiedenis van Israël werd ingedeeld in perioden van 50 jaren, omdat elk 50ste jaar inderdaad een jubeljaar zou zijn, dan moet ik u zeggen dat dat niet klopt. In de eerste plaats, omdat Israël van zijn lang zal zijn leven nog never ooit één enkel jubeljaar gevierd heeft. En in de tweede plaats, dat het jubeljaar volgens Bijbels voorschrift begint halverwege het 49ste en eindigt halverwege het eerste jaar van de volgende cyclus, zodat het cycli zijn niet van 50 jaar, maar van 49 jaren. En hoewel men dus een 50ste jaar officieel zou moeten kennen, blijkt het de overlapping te zijn van de 49ste naar de eerste van de volgende reeks. Het bestaat dus niet, er komt geen 50. En ik zeg het dit ook nog even, omdat ik de laatste tijd nogal wat keren het artikel onder mijn neus gedrukt kreeg, van, waar een verhaal verteld wordt over dat de reeksen van jubeljaren van Israël weer ook in deze dagen, in deze dagen zouden moeten leiden tot een nieuw jubeljaar. Ik weet niet wanneer, want het is volstrekt oninteressant, daarom kan ik het ook niet onthouden. Maar het zou moeten leiden tot weer een jubeljaar en dat zou dan het jaar moeten zijn van de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente of het eind van de 70ste week. Dat heb ik dan ook allemaal niet meer gelezen, want het is gewoon niet waar. Israël heeft nog nooit een jubeljaar gevierd en je kunt dus ook niet een veronderstelde reeks van jubeljaren uit het verleden doortrekken naar het heden. Het bestaat gewoon niet. De vraag is, waarom staat het dan in de Bijbel, dat verhaal van de jubeljaren? Dus het antwoord heel eenvoudig. Opdat men in de 1000 jaren in het geopenbaarde koninkrijk van Christus wel degelijk deze sabbatjaren en jubeljaren zal vieren. En ook inderdaad zal doen wat er dan gedaan moet worden. Dan zullen die wetten dus alsnog worden toegepast. En nou toch zo bezig ben, redeneer ik nog even verder. Tegelijkertijd is dit zelfs een argument voor de opvatting dat Christus op aarde een letterlijk koninkrijk zal oprichten. Want anders zal het zo zijn dat er heel wat beloften, maar ook wetten zijn, die weliswaar in de Bijbel staan, maar die nog nooit werden toegepast. En dat betekent dat er alsnog een periode zal komen op deze oude aarde, waarin die beloften en die wetten wel degelijk zullen toegepast worden. Waaronder die van het jubeljaar. Nou, dat lijkt me wel weer genoeg. Wat we dus ons moeten realiseren, is dat hier een periode van 490 jaar gerekend wordt. Maar nou kijken, nou wat er werkelijk over staat. Hè? Er staat namelijk, 70 weken zijn bestemd over uw volk. En uw volk is het volk Israël, maar meer speciaal nog het Joodse volk. Ja, dat is het verschil tussen. Maar het is in het bijzonder het Joodse volk, want uw volk is het volk van Daniël. En Daniël behoorde tot het Joodse volk, namelijk tot het tweestammenrijk. Je hebt dus geen enkele reden om deze tijdrekening anders toe te passen dan op de twee stammen van Israël. Tenzij dan dat er ergens anders iets anders over zou staan. Maar ik heb het nooit gevonden, dus ik ga er nog steeds vanuit dat de uitspraken die hier gedaan zijn slechts van toepassing zijn op de twee stammen van Israël, op de Joden dus. Want de afstammelingen van de twee stammen van het tweestammenrijk worden aangeduid als Joden, ongeacht of ze uit de stam van Juda zijn of niet. Dat heeft er niks mee te maken. De 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk. En dan staat er, en 70 weken zijn bestemd over uw heilige stad. Nou, dat is uiteraard Jeruzalem, de heilige stad van het Joodse volk. En als het van Israël zou moeten zijn, wordt het een beetje moeilijker. Want de 10 stammen hebben natuurlijk altijd ook een andere stad gehad. Hè? Dan wordt het allemaal erg gecompliceerd van. Maar het gaat gewoon over het Joodse volk en hun heilige stad, namelijk Jeruzalem. De 70 weken worden gerekend alleen in verband met het Joodse volk en Jeruzalem. En het zou dus 490 jaar duren in dat verband om de overtreding te sluiten. Overtreding van wat? Van wie? Van wat? Ik vraag niet naar wat zijn de overtredingen. Ik vraag wie overtrad dan? Wiens overtredingen zijn dit dan? Die van uw volk en uw heilige stad. Anders niks. Het gaat niet over Babel. Laat staan over Amsterdam. Nee, het gaat over Jeruzalem. Dan moet je goed bij de les blijven. Het gaat over Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw volk, over het Joodse volk en over Jeruzalem, om de overtreding te sluiten. De overtredingen dus van het Joodse volk en Jeruzalem. En om de zonden van Jeruzalem en daarmee van het Joodse volk te verzegelen. En verzegelen betekent in ieder geval voltooien, afronden en ook zelfs wegdoen. Want zelfs dat kan het betekenen. Maar overtredingen sluiten en zonden verzegelen is uiteraard synoniem, zodat de begrippen elkaar vanzelf bevestigen. En dan staat er nog een keer, en om de ongerechtigheid te verzoenen, het zal duidelijk zijn dat overtredingen, zonden en ongerechtigheden weliswaar strikt genomen niet allemaal hetzelfde zijn, maar het zijn wel synoniemen, namelijk elkaar overlappende begrippen. En daar gaat het maar om. En datzelfde geldt in dit verband dan dus ook voor het sluiten, het verzegelen en het verzoenen. En dus staat er in drie zinnen, en waarom het drie is, dat is ook eenvoudig, omdat het een belofte is. En een belofte gaat in drieën. Drie is het getal van de belofte. Ja, sorry, maar dat is zo, hè. Als het een drie is, dan is het een belofte. Of de vervulling van zo'n belofte, enzovoorts. Nou goed, dus drie keer staat dat die zonden zullen weggenomen worden. En dan staat er, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dat betekent uiteraard een gerechtigheid die altijd zal blijven. En zeker een gerechtigheid die over heel dat volk zou komen. En over heel uw stad, Jeruzalem. Dat die eeuwige gerechtigheid ook zal komen over de hele wereld en over alle volkeren. Dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Want het gaat alleen over uw volk en over uw heilige stad. Je hebt dat nodig, je moet het onthouden, anders kom je later aan het eind van de rit gewoon in de war. Dus, uw volk en uw heilige stad. Om een eeuwige gerechtigheid voor het Joodse volk en Jeruzalem aan te brengen. En om het gezicht en de profeet, maar het zal duidelijk zijn dat ook dat synoniem is. Het gezicht is namelijk het visioen en de profeet is dan de profetie. En dat is dus uiteraard hetzelfde. Om het gezicht, namelijk deze profetie, te verzegelen. Wij noemen immers ook Daniël de profeet. Maar je kunt ook zeggen, Daniël, dat is dit profetische boek. Als we het hebben over, er staat in Daniël, dan hebben we het niet over de profeet. Hoewel we het toch wel zo noemen, er staat in de profeet. Hè, maar dan hebben we het over zijn profetieën. En dat is hier natuurlijk ook aan de orde. Dus om het gezicht en de profeet te verzegelen. En het verzegelen heeft uiteraard dezelfde betekenis als in het begin van het vers. Het betekent namelijk dat die profetie vervuld zal worden. Beëindigd, bekrachtigd, is verklaard, is gebeurd, ding gedicht, afgelopen. Dat is voltooid. Nou, dus 490 jaren over het Joodse volk en Jeruzalem om de ongerechtigheden definitief weg te doen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en bovendien om de heiligheid der heiligheden te zalven. Wat mag dat wel wezen? Nou, als de heiligheid der heiligheden gezalfd wordt, want dat staat hier, dan is de heiligheid der heiligheden dus gewoon de gezalfde. En de gezalfde is in een andere taal de Messias, oftewel de Christus. Over hem gaat het dus, dat is niet moeilijk. De allerheiligste, de heilige Israëls, uw verlosser, terminologie uit de profetie van Jesaja. Dat wil zeggen, na 490 jaren zou de Messias verschijnen en hij zou de ongerechtigheden, de overtredingen enzovoort, de zonden van Israël wegnemen en dus uiteraard zijn eeuwige gerechtigheid aanbrengen en dus zijn eeuwig koninkrijk aan hen oprichten. Want daar gaat het nou juist over, en dat is ook de belangrijke achtergrond van Daniël, het boek Daniël, dat de geschiedenis van Daniël in hoofdstuk 1 begint met de verovering van Jeruzalem en daarmee de onderwerping van het Davidisch koningshuis aan Babel. En ik heb al gezegd, sindsdien heeft er nooit meer een koning uit het huis van David officieel als zelfstandig koning op die troon gezeten. En het punt is nou eenmaal dat aan David in 2 Samuel 7, zoals we gezien hebben, beloofd was dat er zo een zoon van David een onwankelbaar en eeuwig koninkrijk zou ontvangen. Nou, Daniël maakte in zijn jonge jaren mee dat die troon werd omgeworpen. Want daar komt het op neer. Zelf was hij kennelijk een van de rechthebbers op die troon, op een of andere wijze. Maar de troon verdween, enzovoorts. En Daniël heeft zich afgevraagd, hoe moet nou ooit dat koninkrijk weer terugkeren? En daarom zijn de profetieën over de terugkeer uit die ballingschap van die dagen, in verband met die 70 jaar, de aanleiding om te spreken over een definitieve terugkeer uit ballingschap, die nog steeds niet heeft plaatsgevonden en die zou moeten leiden niet tot de komst van Kores de pers die verlossing zou brengen, maar door Christus zelf, van wie Kores dan maar een voorafschaduwing is. Daar gaat het om. Wij verwachten dus op grond van de voorgaande hoofdstukken, die we nou niet gelezen hebben, maar wij verwachten op grond daarvan de komst van de Messias uit het huis van Juda, die de troon van David zou herstellen. En als hier staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over Jeruzalem, Sion, de stad Davids enzovoorts, om de heiligheid der heiligheden te zalven, dan betekent dat in gewone termen dat na 490 jaar het koninkrijk van Christus zou aanbreken over in ieder geval het Joodse volk in Jeruzalem. En daar moet het beginnen, want we leren natuurlijk ook uit de geschiedenis van David, dat het koninkrijk inderdaad eerst begint bij het Joodse volk en daarna pas bij heel Israël, alle 12 stammen namelijk, en daarna zal het pas uitgebreid worden, eventueel, over de andere volkeren. Dat moet toch ergens beginnen? En waar het begint is, na 490 jaren, dat is wat hier staat. En dat, ik moet er weer bij zeggen, je moet die dingen dan natuurlijk wel lezen in het verband van wat hieraan vooraf ging. Want in de voorgaande hoofdstukken wordt uitgebreid gesproken over allerlei koninkrijken, wereldrijken die de revue zouden passeren, die men zou voorbij zien komen, alvorens het uiteindelijke koninkrijk van de Messias zou verschijnen. Kortom, het koninkrijk werd van Israël weggenomen en gegeven aan Babel. En daarna kwam het nog eens ergens anders terecht. Maar staat er, het laatste koninkrijk, dat van de steen die uit de hemel zou nedervallen, uit Daniël 2, dat laatste koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Kortom, het koninkrijk zal terugkeren bij David en dus bij Juda, het Joodse volk in de eerste plaats, en in het algemeen bij Israël. Daar gaan alle voorgaande hoofdstukken over. En dit hoofdstuk gaat er dus ook over, dus lezen wij meteen in vers 24, dat het 490 jaren zal duren, totdat het koninkrijk inderdaad openbaar zal worden, want daar gaat het over, een openbaar koninkrijk. Nou, dan lezen wij vervolgens, weet dan en versta, want er komt een nadere toelichting over die 490 jaar uiteraard, hè. Weet dan en versta. Verstaan en weten is natuurlijk toch ook hetzelfde, maar die woorden staan er bovendien niet voor niks. Het gaat er natuurlijk om dat de zaak niet zo eenvoudig is als het lijkt. En ik zal u meteen zeggen waarom niet. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat nou eenmaal wij weten dat als de Messias zou komen en zijn koninkrijk oprichten, dat koninkrijk eerst inderdaad verborgen zou blijven, alvorens openbaar te worden. Dat is een moeilijke zaak. Want dat is nou precies de verborgenheid. Dat is precies datgene wat in het Oude Testament verborgen bleef. Maar waarvoor wel ruimte opengelaten moest worden. En dat is ook precies de ruimte die dit schriftgedeelte ons geeft. Zelfs in zulke concrete dingen als een tijdrekening. Nou, er staat dan. Weet dan en verstaan. En daar struikelt men gewoonlijk al over, hè? Helaas. Van de uitgang des woords. Dan kun je nog altijd vragen welk woord, hoezo, waar gaat dat over? Maar dat kun je ook eerst even overslaan. Van de uitgang des woords. Tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Dat is de hoofdzin. Van de uitgang des woords tot op Messias de vorst. En de rest is een tussenzin, namelijk welk woord? Nou, het woord om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. En dat is van belang, want er staat niet vanaf de wederkeer uit de ballingschap tot op de Messias zijn 7 weken en 62 weken. Zo wordt het wel eens gelezen om een of andere reden, maar dat staat er absoluut niet. En er staat ook niet vanaf de bouw van Jeruzalem tot op Messias de vorst. Maar er staat van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dus het is een woord om te laten terugkeren. Dat is een toestemming krijgen om terug te keren uit ballingschap. En een toestemming om Jeruzalem te bouwen. Dat zijn twee dingen natuurlijk, want één is om toestemming te krijgen om terug te keren uit ballingschap naar het beloofde land, naar Canaan. Het andere is om ook werkelijk toestemming te krijgen om Jeruzalem weer te herstellen. En zeker om Jeruzalem te herstellen als stad. Want daarvoor moeten niet alleen de huizen gebouwd worden, dat is zelfs niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste daarbij zijn niet de huizen, maar de muur om de stad. En wat hier staat is, vanaf de toestemming om dat te doen. Niet vanaf dat het gebeurt, zeker niet vanaf dat het begin met het werk gemaakt wordt. Zeker ook niet vanaf dat het voltooid was. En zeker ook niet vanaf dat de tempel verfraaid zou worden, want dat is nog een van de bestaande varianten. Maar gewoon van de uitgang des woords, vanaf dat het woord gesproken werd en uitgegeven werd, ook zwart op wit, omdat men mocht terugkeren en Jeruzalem als stad bouwen. Tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Zodat we een periode hier gemeten krijgen, laat ik dat meteen maar even aangeven. Een periode gemeten krijgen van eerst van 7 weken. Er staat dus dat het 49 jaar is, hè? Maar dat reken ik nog allemaal niet voor je uit. 7 weken en 62 weken. En die leiden tot op Messias de vorst. Ik hoef toch wel niet te vertellen dat dat samen dan 69 weken zijn. En aangezien er over 70 weken gesproken werd in vers 24, missen wij er nog één. Niemand de deur uit. Nee. Maar die één die komt nog wel. Maar eerst even dit. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen. Want wanneer dat was, dat weten we heel nauwkeurig. Er is geen enkel probleem over. Want dat is precies wat vermeld wordt in het boek Nehemia. Dat is eigenlijk ook de enige werkelijke strekking van het boek Nehemia. Het boek wordt voor allerlei verschillende doeleinden gebruikt. Een beetje bespottelijk is dat natuurlijk wel. Maar men zou eerst de allereerste betekenis van het boek Nehemia moeten kennen. Dat is namelijk dat Nehemia, die als Jood een belangrijke positie vervulde aan het hof van het Medo-Persische Rijk. Op de plaats waar eens koningin Esther trouwens ook niet de scepter zwaaide, maar die werd naar haar gezwaaid, hè, dat weet u, hè. Maar die plaats was dat, deze Nehemia, waar was in dat paleis in het 20e jaar van deze Ahasveros. En zoals het ook staat, niet alleen in 1 vers 1, maar ook in 2 vers 1. Dat staat toen geschiedde het in de maand Nisan in het 20e jaar van de koning Artaxasta. Dat is een andere manier om Ahasveros op te schrijven, maar dat ga ik u ook niet uitleggen. In het 20e jaar van de koning Artaxasta. En er is geen enkele twijfel over, echt niet, nooit enige twijfel over geweest, dat dat 20e jaar van deze Artaxasta is het jaar 445 voor onze jaartelling, soms aangeduid als min 444 en soms ten onrechte aangeduid als 444 voor onze jaartelling. Dank u. Het was 445 voor onze jaartelling dus, leidt geen enkele twijfel. Bovendien, Nisan is de eerste maand van het jaar. En met Nisan zou je sowieso moeten rekenen als er geen maand genoemd zou zijn, maar er wordt een maand genoemd. Het is Nisan, dat is maand nummer 1. En als er geen datum genoemd wordt, en er wordt alleen een maand genoemd, dan wordt er gerekend, de hele Bijbel door, vanaf de eerste van die maand. Dat is heel gemakkelijk, zodat we nu ook een beetje meer weten van wat er allemaal vermeld wordt in hoofdstuk 1 en ook hier in hoofdstuk 2, waarbij Nehemia nogal droevig was. Want het had iets te maken met de eerste Nisan, begin van een nieuw jaar, althans op de Joodse kalender, en daar gaat het maar om. En dat terwijl Jeruzalem nog steeds niet een stad was. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen woonden, want er woonden wel mensen. Er waren er teruggekeerd in de dagen van Zerubabel en Ezra enzovoorts. Maar dat wil nog niet zeggen dat er ook een stad was. Want hoewel in ons spraakgebruik het woord stad anders gebruikt wordt, betekent de term stad nog altijd dat het een verzameling huizen is of wat dan ook, met één muur, dan wel één wal eromheen, namelijk een woonplaats met verdedigingswerken. Dat is een stad. En als de stad gebouwd wordt, worden niet de huizen gebouwd, maar wordt de muur om de stad gebouwd. Ja. En als men dat niet in de gaten heeft, dan krijg je weer het verhaal van dat de geschiedenissen van Nehemia eerder plaatsvonden dan de geschiedenissen van Ezra. En dan wordt hele Bijbelse geschiedenis weer door de war gegooid. Dat wordt veel gedaan. Velen van die zich met Bijbelse tijdrekening bezighouden trappen in die val, helaas. Want zeggen zij, in de dagen van Nehemia was Jeruzalem, was de stad niet herbouwd. In de dagen van Ezra wel, want toen woonden de mensen. Dus eerst krijg je dan de dagen van Nehemia en daarna pas de dagen van Ezra. En ze beweren dan ook dat de boeken dan in de verkeerde volgorde ook zelfs in de Bijbel staan. Maar het is een gewoon misverstand. In de dagen van Ezra bouwde men huizen. Daar woonde men ook in. Maar dat is niet voldoende om te rekenen met de stad Jeruzalem. Want daartoe zou de muur gebouwd moeten worden. Hetgeen dan ook vervolgens in de volgende hoofdstukken van Nehemia gebeurt. Want deze Nehemia, die meldt zich bij zijn koning. Die koning zegt tot hem, wat is er aan de hand of zoiets. Nou, hij zegt in vers 2 tegen hem, waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Want je mag wel treurig kijken, maar dan moet je wel ziek zijn. Dat is verplicht dan, hè. Maar hij was niet ziek, maar wel treurig. En dan staat er, dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik ganzeer en ik zeide tot de koning leeft in eeuwigheid. Dat zeggen ze altijd eerst, hè? Dus vooruit maar. Dat kunnen die koningen niet, maar het getuigt er in ieder geval van dat men nog weet dat de koning in eeuwigheid zou moeten leven, eigenlijk. Wij roepen nog altijd bij gelegenheid, leven de koning in. 3 keer, 1 keer gaat nog, 2e keer wordt om 3 keer, dat is erg vervelend. Maar leven, we begrijpen toch niet wat het betekent, maar dit betekent het. De gedachte is namelijk dat de koning eeuwig zou moeten leven. Want dat is de enige echte koning. En met al die anderen is het gewoon behelpen. Omdat al die andere koningen slechts voorlopers zijn van de enige uiteindelijke echte koning. En die leeft in eeuwigheid. Maar goed, dan zie je dat traditie af en toe zo dom nog niet is. Hè? In de gloria hoort er eigenlijk ook nog bij. Maar dat is een beetje te duidelijk. Goed. Dus de koning leeft in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijn vaderen, woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn. Ziet u dat? De stad is verwoest en haar poorten. Ziet u dat bij het woord stad gedacht wordt aan de muren van de stad? De stad is verwoest en haar poorten met vuur verteerd. Ja, en anders zou je moeten vragen, hoe is het dan met de muren? Maar dat stond er al, alleen er staat het woord stad gewoon voor. Nou, en dan staat er, de koning zei tot mij, wat verzoekt gij nu? Want het was een goede regeerder, die regelde dat even gauw. Begreep meteen dat er nu een vraag zou komen, zegt, zeg maar wat je hebben wil dan. En toen staat er, toen bad ik tot God van de hemel en ik zeide tot de koning, dat vind ik ook aardig, zodat hij tegelijkertijd een vraag gesteld aan de koning op aarde, maar tegelijkertijd ook aan God in de hemel. Ik bad tot God in de hemel en zei tot de koning, zo hij de koning goed dunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijn vader, dat ik ze bouwen. Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat, hoe lang zal uw reis wezen en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde de koning dat hij mij zond als ik hem zekere tijd gesteld had. Kortom, hij kreeg een brief mee enzovoorts en hij kreeg de toestemming officieel om naar Jeruzalem te gaan, hetgeen hij ook daadwerkelijk deed. En we weten ook wat er verder gebeurde, want vervolgens wordt de hele situatie in de plaats, in Jeruzalem zal ik het maar zeggen, wordt georganiseerd, er wordt geïnventariseerd, er wordt geteld, er worden taken verdeeld enzovoorts. En vervolgens wordt uiteindelijk ook de stad gebouwd. Dat heeft nog het een en ander nog enige voeten in aarde, omdat wij vervolgens ook lezen over een samenzwering die er is der Samaritanen. Want het zal blijken dat de bouw, de herbouw van de stad nog enige jaren wordt uitgesteld. En dat deze wet van Mede en Perzen, op grond waarvan Nehemia de stad zou bouwen, toch nog even een poos wordt tegengehouden. Hè? Ja, door de Samaritanen, alvorens toch die stad gebouwd zal worden. Maar dat is uiteraard een eenvoudig beeld van het uitblijven van de openbaring van het koninkrijk. Daar komt het op neer. Men krijgt toestemming om de stad te bouwen. Dat is allemaal kan, prima voor elkaar. Ik zou bijna zeggen, eis van mij en ik zal u geven. Maar er kwam nog even niet zoveel van terecht. Want eerst was er iets met Samaritanen. En zal ik het verhaal maar even kort vertellen. Even heel kort. De Samaritanen worden eigenlijk beschouwd als een soort afstammelingen van Israël, van 10-stammenrijk namelijk, want zo is het eigenlijk een beetje. Zijn vertegenwoordigers van de, of althans de erfgenamen van het 10-stammenrijk. En het blijkt dan dat zolang die Samaritanen daar zijn, Juda, het 2-stammenrijk, dus niet gebouwd kan worden. Maar die Samaritanen zijn niet alleen maar erfgenamen van Israël, van het 10-stammenrijk, maar ze zijn tegelijkertijd natuurlijk een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. En zolang de gemeente er is, wordt Juda, het Joodse volk, en dus ook Jeruzalem niet hersteld. Kan wel gebeuren, want het staat allemaal zwart op wit, maar het gebeurt toch niet. Er is dus een vertraging in de herbouw van Jeruzalem van enige jaren, van een wet van Mede en Perzen, moet je je voorstellen. Hè? Er is een vertraging in de uitvoering van die wetten, want eerst gebeurde wat anders, eerst zijn daar de Samaritanen. De Samaritanen zeggen tegen de Joden, wij willen graag met u die tempel bouwen, en de Joden zeggen, nee, helemaal niet, dat doen wij alleen, willen jullie er niet bij hebben. En dat zijn precies dezelfde uitspraken die we in een iets andere vorm tegenkomen in het boek Handelingen. Toch? Waar de Joden wel eventueel willen komen tot de Messias, maar alleen op voorwaarde dat de heidenen niet meegaan en niet meedoen. Zo ligt het eigenlijk. Ja, ik kan het nou niet allemaal aanhalen, maar zo ligt het eigenlijk. Nou goed, dan eerst de Samaritanen en dan Juda. Maar hoe dan ook, het is een illustratie van hoe het koninkrijk wel komt, maar eerst verborgen zou blijven en daarna alsnog openbaar zou worden. Daar gaat het maar om. Maar het principe blijft dat hier in het 20e jaar van deze Ahasveros, in 545 voor onze jaartelling, Nehemia het woord meekrijgt om terug te keren en om Jeruzalem te bouwen. En dan lees ik nog een keer ja, Daniël 9, vers 25. Van de uitgang des woords om Jeruzalem te bouwen. Oftewel van 445 voor onze jaartelling. Toch maar een veetje achter. Tot op Messias de vorst zou zijn. 7 weken en 62 weken, dat is hier. Dus tot Messias, oftewel ik schrijf maar Christus op, dat is toch hetzelfde. Tot op Christus zou zijn dus 69 maal 7 jaar. En dan wordt het onderverdeeld in 7,62. En dan staat er meteen, de straten en de grachten, de breedten betekent dat eigenlijk ook straten. Zouden net zo goed brede muren kunnen zijn, maar goed. Maar de straten en de grachten, grachten zijn in ieder geval verdedigingswerken, zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Als je nou netjes leest, dan staat het er keurig op volgorde. Namelijk zijn 7 en 62 weken. Dan staat er eerst, de stad zal herbouwd worden, zodat deze eerste 7 jaar, de eerste zeven weken, dus de eerste 49 jaar, de jaren zijn van de herbouw van Jeruzalem als stad. De muren dus en al die alles wat erbij hoort. Die periode leidt trouwens tegelijkertijd tot het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis. Het waren dus ook de jaren van Haggai, de profeten Haggai, Zacharia en Malachi, de profeten van na de ballingschap. Het speelt zich allemaal af in diezelfde 7 jaren, of 7 jaarweken moet ik zeggen, ik vergis me steeds. Hè. Dezelfde 7 jaarweken, laat ik erbij zetten, 7x7 dan vooruit. En daarna staat er, nadat gezegd is, de stad zal gebouwd worden enzovoort, toch in benauwdere tijden staat er, en na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Je ziet, het staat er alsof het bijgeschreven wordt bij het schema. Zijn 7 en 62 weken, wat is het dan mee? Wel, eerst zal de stad gebouwd worden in benauwdheid der tijden. En daarna passeren 62 weken, daar wordt verder niks over gezegd. Dat is ook niks bijzonders, want het zijn de 62 maal 7 jaar die zo ongeveer liggen in de dagen tussen, bij wijze van spreken dan, tussen Malachi en Matthäus. Maar in ieder geval, het is die witte bladzijde van de intertestamentaire periode. Het is de periode waarin God het Oude Testament voltooid heeft, waarin geen nieuwe profeten meer zond. En zoals het eerste wat daarna gebeurt, is dat de engel verschijnt aan Maria. Zo ongeveer is het verhaal. Maar nauwkeuriger is het zelfs zo dat deze 62 weken leiden tot op Messias de vast. Ik kom er nog wel even op terug, want in de praktijk blijkt dat de aanduidingen zijn van de gebeurtenissen van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar het zal u duidelijk zijn dat de nieuwtestamentische boeken, waaronder Matthäus en wat er verder volgt, pas geschreven zijn na die datum. Zodat we inderdaad zien dat in die 62 weken inderdaad verder niks noemenswaard gebeurt. De Bijbel spreekt er in ieder geval niet over. De herbouw van Jeruzalem wordt nog net genoemd, maar dat is dan het einde van de Oud-Testamentische geschiedenis. In die periode van 7 jaar. En daarna 7x7 jaar. En daarna 62x7 jaar. Die leidt tot op Christus de Vorst. Want na die 62 weken zal de Messias, Messias de Vorst, dus uit het voorgaande vers, uitgeroeid, oftewel afgesneden worden. Maar daarover hebben wij het morgen vroeg.